Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen gemeente het eerste vers uit Psalm 63. O God, gij zijt mijn toeverlaat. Mijn God, u zoek ik met verlangen. Het eerste vers van de 63ste psalm. Wij doen nu gemeente in gemeenschap met de kerk der eeuwen belijdenis van het algemeen ontwijfelbaar christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Wij zingen in directe aansluiting daarop het tweede vers, het tweede van Psalm 63. Ik heb u voorwaar in het heiligdom voorheen beschouwd met vrolijke ogen. Och, werd ik derwaarts weergeleid, dan zou mijn mond u de ere geven. Psalm 63 vers 2, na de belijdenis van het christelijk geloof.
En een ieder spreken in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, een nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
Wij lezen, gemeente, Gods heilig woord in het evangelie naar de beschrijving van Johannes. Een gedeelte uit het zesde hoofdstuk. Johannes 6, we beginnen bij vers 41 en lezen tot en met vers 59. Johannes 6, het 41ste tot en met het 59ste vers.
De Joden dan murmureerden over hem, omdat hij gezegd had: ik ben het brood dat uit de hemel nedergedaald is. En zij zeiden: is deze niet Jezus, de zoon van Jozef, wiens vader en moeder wij kennen? Hoe zegt deze dan: ik ben uit de hemel nedergedaald? Jezus antwoordde dan en zeide tot hen: murmureert niet onder elkander. Niemand kan tot mij komen, tenzij dat de Vader die mij gezonden heeft hem trekken, en ik zal hem opwekken ten uiterste dagen. Er is geschreven in de profeten, en zij zullen alle van God geleerd zijn. Een iegelijk dan, die het van de Vader gehoord en geleerd heeft, die komt tot mij. Niet dat iemand de Vader gezien heeft dan die van God is. Deze heeft de Vader gezien. Voorwaar, zeg ik u, die in mij gelooft, heeft het eeuwige leven. Ik ben het brood des levens. Uw vaders hebben het manna gegeten in de woestijn en ze zijn gestorven. Dit is het brood dat uit de hemel nederdaalt, opdat de mens daarvan eten en niet sterven. Ik ben het levende brood dat uit de hemel nedergedaald is. Zo iemand van dit brood eet, die zal in der eeuwigheid leven. En het brood dat ik hem geven zal, is mijn vlees, hetwelk ik geven zal voor het leven der wereld. De Joden dan streden onder elkander, zeggende: hoe kan ons deze zijn vlees te eten geven? Jezus dan zeide tot hen: Voorwaar, zeg ik u lieden, tenzij dat gij het vlees van de Zoon des Mensen eet en zijn bloed drinkt, zo hebt gij geen leven in uzelf. Die mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, die heeft het eeuwige leven, en ik zal hem opwekken ten uiterste dagen. Want mijn vlees is waarlijk spijs en mijn bloed is waarlijk drank. Die mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, die blijft in mij en ik in hem. Gelijkerwijs mij de levende Vader gezonden heeft, en ik leef door de Vader, alzo die mij eet, dezelfde zal leven door mij. Dit is het brood dat uit de hemel nedergedaald is, niet gelijk uw vaders het manna gegeten hebben en zijn gestorven. Die dit brood eet, zal in der eeuwigheid leven. Deze dingen zeide hij in de synagoge, lerende te Capernaum. Tot zover de schriftlezing.
Gemeente, verenigen wij ons in gemeenschappelijk gebed en bidden wij samen de Heere om zijn zegen. Het is inmiddels, Heere, wel een hele belijdenis die we al zingend onder woorden hebben gebracht. Met de dichter van Psalm 63. Want beter dan dit tijdelijke leven is uw goedertierenheid. Dat is ook helemaal in overeenstemming met de onberijmde tekst. Uw goedertierenheid is beter dan het leven. Heren, als het nu zo eens is dat die wetenschap ons naar de kerk gedreven heeft, en dat we vanuit die belijdenis, die op de grondslag van ons hart ligt, die daar door u is gelegd, die onze eigen belijdenis geworden is, geleerd in de ervaring van de oefening van het ware geloof. Heren, dan zouden we wel zegen mogen verwachten. Want wie op u betrouwt en dan met zulke betrouwen opziet tot u, en de hart, zijn hart omhoog verheft, sursum corda, tot u die in de hemel zit. Heren, wie zo op u betrouwt, het is naar uw eigen woord, die zal niet beschaamd worden. Die zult u niet wegsturen. Maar die wilt u er ook een blijk, een kennelijk blijk van geven. Een heel nadrukkelijk teken en een bevestiging daarvan dat dit woord zo waar is. Uw goedertierenheid, beter dan het leven. Omdat die goedertierenheid, Heere, iets zegt van wie u bent. Wie u in uzelf bent en wie u voor zondaren bent. Zoals u zich openbaart, Heere, met de volheid van uw genade die aansluit bij de leegheid van ons bestaan. Met de openbaring van het leven dat bij u is en dat vervult alles wat aan onze zijde het aan leven ontbreekt. Heren, zo wilt u het leren. Zo wilt u het aanvankelijk leren. En zo wilt u het ook voortgaand leren. U wilt daartoe de prediking van uw woord gebruiken, Heren. En met het oog daarop zijn we samengekomen vanmiddag op een wat ongebruikelijk tijdstip in verband met omstandigheden die buiten onze invloed liggen. Maar we mogen het ook voor vanavond vragen. Of u met ons zijn wilt, Heren, zoals we dat telkens weer nodig hebben. Zo ook vandaag, zo ook in deze avonddienst. Of u uw woord zo verklaren wilt en zo aan ons hart wilt leggen, dat we er iets in van u zullen verstaan. En dat we naar de mate en op de wijze, als het u behaagt om aan ons te schenken, dat we het zullen zien en leren en kennen. Wie u bent voor een mens en wie wij tegenover u zijn, Heere. En wie Christus Jezus is. Hij, de gezondene van de Vader, over wie we vanmorgen gehoord hebben, dat hij ook is de opgestane en de verheerlijkte, de hoogheilige, de machtige, de majesteitelijke, die zich openbaart en die dat doet, opdat zijn Vader in hem verheerlijkt zou worden en opdat een verloren mens de zaligheid ontvangen zou, daarin geoefend zou worden, ook telkens weer opnieuw. We hebben het ook nu nodig, Heren. En zo komen we tot U. Zoals we samen zitten en staan in deze kerk. Zoals we meeluisteren. Het woord van U, Heren, dat vanavond heel bijzonder gericht zal zijn op de leer van de kerk. En op dat wat ervan afwijkt. De dwaalleer. In dat opzicht zal de prediking vanavond wel iets van ons vergen. En zal er van ons gevraagd worden om onze gedachten daarop te richten. Een stuk dat ook nodig is te weten. Niet alleen omdat het in de tijd van de reformatie aangevochten werd en ontkend. Maar omdat het nog steeds hoogst actueel is. En omdat in de ontkenning van de dwaalleer ook de ware leer ontvangen mag worden. En omdat we ook daar iets van zouden kennen en verstaan, Heren. Aangaande de ware betekenis die er ligt in het heilig nachtmaal dat U, Heere Jezus, aan uw kerk gegeven hebt. En in de zegen die U daarin schenken wilt. Wilt U zo met ons zijn? Geef woorden om te spreken. Geef ook een stem om dat te doen. Wilt U onze oren spitsen en ons hart neigen? En wilt U, Heere, geven dat we, wanneer deze dienst straks ten einde is, dat we het zullen weten en zeggen. Het was niet te vergeefs. Ik heb er iets van geleerd, bovenal. Ik heb er iets van verstaan voor mijn hart. Voor wat nodig is om te kennen. Om waarlijk getroost te zijn in leven en in sterven. U kent ons ieder heel persoonlijk. We zitten hier als gemeente, Heer, en dat is een voorrecht. Dat we samen gemeente mogen zijn. Vanmiddag samen met de anderen die ook met ons zijn. Maar we zijn vooral personen. Schepselen van U, mensen met een ziel geschapen. En zoals we heel persoonlijk geboren zijn, en zoals we ooit heel persoonlijk sterven zullen, Heren, zo is het ook nodig om heel persoonlijk U te kennen. En om daarin geleerd te worden, heel persoonlijk geleerd door Uw Heilige Geest. We bidden of U dat wilt doen. En zo tot ons spreken wilt, van de jongste die in de kerk is, tot de oudste toe. En zegen ons zo, ook vanuit het verstaan van de dingen die vanmiddag aan de orde zijn. Heren, wij dragen nogmaals onszelf en elkaar en U de Heren op, zoals we dat vanmorgen gedaan hebben, zo ook nu. Wilt U ons leven leiden en regeren? Zie op ons neer. Dank, Heren, dat de gemeente nog steeds mag bestaan. En dat week in, week uit Uw woord in ons midden verkondigd wordt. Dat U dat ook doen wilt door de ambten. Dat is Uw keuze geweest, Heren. Daar hebben wij geen invloed op gehad. En dat hoeft ook niet. U hebt het zo geopenbaard. Dat U door de ambten. En door de bekleders van die ambten. Uw kerk regeren. En leiden wilt. Dank, Heren, dat de ambten in hun drieërlei vorm. En gestalte. Ook nog steeds onder ons een plaats mogen hebben. Ook voor het feit dat een enkele week geleden een tweetal broeders herkozen werden in het ambt van ouderling en in het ambt van diaken. En één der broeders, onze broeder Vermeulen, gekozen werd tot diaken, die ook de vrijmoedigheid ontving om die benoeming te aanvaarden. In welke ambten zij over enkele weken bevestigd zullen worden in het midden der gemeente en voor Uw aangezicht. Heren, geef dat ook in het midden van de gemeente deze dingen niet vanzelfsprekend geacht worden. Maar dat er voor de bediening van het woord en voor het toezicht door de broeders ouderlingen en voor het werk van de handreiking door de broeders diakenen, dat alles ook een plaats in onze gebeden mag hebben. Ook voor onze broeder die zo aanstonds bevestigd zal worden. Heren, laten deze dingen een wonder zijn. Geef dat we daar niet over spreken op een achterloos en wereldse wijze, over personen en alles wat daarbij kan behoren, maar dat we, o Heren, weten dat dit alles is ingezet ons ten goede. Opdat het zo ook zijn mag. Opdat we ons onderwerpen aan de vermaning in de prediking. Opdat we het mogen ontvangen. De genadige toezeggingen evenzeer in de prediking. Opdat we, o Heren, geleid worden door het pastoraat. Dat ook aan onze zielen wordt toegepast. Niet het minst door middel van de huisbezoeken. En ook dat het werk van de diakenen gezegend wordt. Te wachten op U, Heren. Geef dat diegenen die het bekleden mogen het telkens maar niet kunnen. Maar dat ze de kracht en de genade van u ontvangen. Om te mogen putten uit de bronnen. De bronnen die u opent. Voor mensen die het niet hebben en die het niet weten. Opdat op deze wijze de volheid van u geopenbaard mag worden. Ook de gemeente, jongeren en ouderen ten goede. We bidden u, Heere, ook voor de uitbreiding van uw koninkrijk in ons midden. Dat uw harten treffen en raken van jongeren en ouderen. En laat al dat werk niet te vergeefs gebeuren. We mogen ook bidden, Heere, voor de stadswijk waarin onze gemeente en met name ons kerkgebouw een plaats heeft. Ootmoedig danken we u dat op de uitnodiging gericht aan de kinderen van de wijk meer dan ooit gisteren gehoor gegeven is. We bidden u voor die jonge mensen, die kinderen die zo ver bij uw woord vandaan leven, omdat ze daarmee nauwelijks in aanraking komen, maar gisteren wel. Wilt u ook dat eenvoudige werk zegenen en geef dat het vast mag hechten aan de jonge harten. We bidden dat, Heere, met name ook met het oog op de roeping die wij als gemeente hebben, om een zoutend zout en een lichtend licht te zijn. Een stad op een berg. Een kaars die licht verspreidt. Heere, geef dat we ook daar iets van verstaan. We zijn niet zomaar vrijblijvend kerk in deze geseculariseerde stad die vandaag vol van gedruis was. Mogen ook wij persoonlijk, maar zoals gemeente, ook iets kennen, Heere, van het zoeken van u en het uitdragen van het kostelijke van uw dienst. We bidden u voor ons land en volk. We bidden u voor onze regering en ons vorstenhuis. We vragen u voor deze wereld of u zich ontfermen wilt. We bidden u, Heere, voor allen die geblokkeerd worden, die belet worden in het uitdragen van de belijdenis van uw naam. De verdrukte kerk, daar waar vervolging is, ver weg wellicht. Maar wilt u daar zijn en wilt u vrijmoedigheid geven om nochtans uiting te geven aan die dingen die volkomen zekerheid hebben. Almachtig God, ontfermt u zich. Zie zo op ons neer, met deze wereld heel breed en met ons eigen kleine zondige hart, heel gering, maar zo nodig de ontferming van u. Heere, verhoor ons in uw trouw. Gedenk ons ten goede, om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij gaan zingen uit Psalm 16. We zingen uit Psalm 16, het derde en het vierde vers. Getrouwe Heere, gij wilt mijn goed, mijn God, mijn erfenis en het deel mijns bekers wezen. Het derde vers en ook het vierde vers uit Psalm 16. Er zijn nu twee collecten. De ene is voor de eredienst en de andere voor de diaconie. Straks na de preek is de collecte voor de kerk. De Heere zegene u en uw gaven. Gemeente, aan de hand van onze Heidelbergse catechismus worden we vanmiddag bepaald bij de leer aangaande het heilige avondmaal. Wat die leer is en welke niet die leer is, de ware leer. Ik lees u vooraf een enkel woord nog uit Johannes 6, het eerste gedeelte van vers 54. Een woord van de Heer Jezus. Johannes 6, vers 54a, waar de Heer Jezus zegt: die mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, die heeft het eeuwige leven. Tot zover. En dan gaan we nu naar de catechismus. Zondag 29 en zelfs ook nog een gedeelte van zondag 30, omdat er toch een duidelijke samenhang is tussen de vragen en antwoorden 78, 79 en 80. Dat is een heel stuk om te lezen, we doen het toch maar. 78 tot en met 80 uit de catechismus. Wordt dan, zo wordt allereerst gevraagd, wordt dan uit brood en wijn het wezenlijk avondmaal en bloed van Christus? Nee. Maar gelijk het water in de doop niet in het bloed van Christus veranderd wordt, noch de afwassing der zonden zelf is, waarvan het alleen een goddelijk waarteken en een goddelijke verzekering is, alzo wordt ook het brood en het avondmaal niet het lichaam van Christus zelf, hoewel het naar de aard en de eigenschap van de sacramenten het lichaam van Christus Jezus genaamd wordt. Waarom noemt dan Christus het brood zijn lichaam en de drinkbeker zijn bloed, of het Nieuwe Testament in zijn bloed, en Paulus de gemeenschap van het lichaam en bloed van Christus? Christus spreekt alzo niet zonder grote oorzaak, namelijk niet alleen om ons daarmee te leren dat gelijk als brood en wijn dit tijdelijke leven onderhouden, alzo ook zijn gekruisigd lichaam en zijn vergoten bloed de waarachtige spijze en drank zijn waardoor onze zielen ten eeuwige leven gevoed worden, maar veel meer om ons door deze zichtbare tekenen en panden te verzekeren dat we zo waarachtig zijn ware lichaam en bloed door de werking van de Heilige Geest deelachtig worden, als we deze heilige waartekenen met de lichamelijke mond tot zijn gedachtenis ontvangen. En dat al zijn lijden en gehoorzaamheid zo zeker ons eigen is, als hadden we zelf in onze eigen persoon alles geleden en Gode voor onze zonden genoeg gedaan. En wat onderscheid is er tussen het avondmaal des Heren en de Paapse mis? Het avondmaal des Heren betuigt ons dat we volkomen vergeving van al onze zonden hebben door de enige offerande van Jezus Christus, die Hij zelf eenmaal aan het kruis volbracht heeft, en dat we door de Heilige Geest Christus worden ingelijfd, die nu naar zijn menselijke natuur niet op de aarde maar in de hemel is, ter rechterhand Gods, zijns Vaders, en daar door ons wil aangebeden worden. Maar de mis leert dat de levenden en de doden niet door het lijden van Christus vergeving der zonden hebben, tenzij dat Christus nog dagelijks voor hen door de mispriesters geofferd worden, en dat Christus lichamelijk onder de gestalte van brood en wijn is, en daarom ook daarin moet aangebeden worden. En alzo is de mis in de grond anders niet dan een verloochening van de enige offerande en het lijden van Jezus Christus, en een vervloekte afgoderij. Tot zover. Geliefde gemeente, we hebben in de afgelopen week zo best, denk ik, het een en ander gehoord en gelezen dat ons en onze aandacht trok ten aanzien van de Rooms-Katholieke Kerk. Ruim een week geleden immers ging paus Johannes Paulus II na een ambtsperiode van meer dan een kwart eeuw de weg van alle vlees. Ook een paus is maar een mens. Dat wisten we wel. En dat wist deze man zelf ook wel, maar hij mag zich dan een plaatsvervanger van Christus noemen, En hij mag dan menen dat hij gezeten is op de stoel van Petrus. Het geldt en het gold ook hem. Wie leeft er die de slaap des doods niet eens zal slapen? Ook deze aan het einde van zijn leven zo broze man, Karol Wojtyla. Paus Johannes Paulus II. Er zijn veel goede dingen over deze man gezegd en geschreven. Hij is door menig een diepgelovige mens genoemd, die niet schroomde uit te komen voor de overtuiging van zijn hart. En dat deed hij wel. Hij was ook een man, zo is gezegd, en dat terecht, die een vaste koers wees als het ging over de zaken van de christelijke ethiek, ook in de dingen van abortus en euthanasie. En daar kan ons Nederlandse volk nog best heel wat van leren. Hij was een intelligente man, geleerd, wilskrachtig, toegewijd. Hij moet ook een sympathiek mens geweest zijn, met veel aandacht voor jongeren. Er is ook op gewezen dat hij op wereldschaal een actieve rol heeft mogen spelen in de verdrijving van de ideologie van het communisme. En tenslotte, en dat is de laatste weken en maanden wel heel nadrukkelijk gebleken, hij schaamde zich niet om voor de aftakeling en de broosheid van zijn lichaam aan het einde van zijn leven ook uit te komen. Hij trok zich niet terug. Veel goeds over deze man. Maar gemeente, wat daarnaast ook nog gezegd moet worden, en wat al dat andere ten diepste overtreft, dat is dat deze man 26 jaren leiding gegeven heeft aan een instituut waarin een leer in stand gehouden en geproclameerd werd. Een leer die niet anders is. En het waren de laatste woorden van onze catechismus. Ten diepste een vervloekte afgoderij. Een leer die niet aan Christus de eer geeft, misschien wel met woorden, maar die aan Christus en aan zijn enige unieke zaligmakersbediening en aan zijn borgtochtelijk werk afbreuk doet en deed. Al is het ook deze paus zelf geweest die in een van zijn encyclieken Christus genoemd heeft, de enige middelaar tussen God en mensen. Hij heeft de consequentie van deze belijdenis niet getrokken. Gelet op, en dan zijn er een aantal dingen te noemen: de verering van Maria en de heiligen, maar vooral de nog steeds volgehouden leer aangaande de offeranden, ja werkelijk, de offeranden in de zogenaamde heilige mis. Zijnde, en ik zei het al, een ontkenning van het geheel enige werk van de Heer Jezus. Gemeente, aan het eind dus van deze week, waarin deze paus ten grave is gedragen, wat een indruk gemaakt heeft op vele, vele miljoenen, nu deze week ten einde is en wij aan het begin van de nieuwe week staan, buigen wij ons om te luisteren naar de schriftuurlijke leer aangaande het heilige avondmaal, wat impliciet inhoudt een afwijzing van de dwaalleer. Drie gedachten vanmiddag als het gaat over de leer aangaande het sacrament van het heilige avondmaal. De dwaling aangewezen. En dat vinden we zowel in vraag en antwoord 78 als 80. Vervolgens de dwaling weerlegd. En ook dat vinden we in 78 en 80. En tenslotte de waarheid beleden. En dat vindt u met name in vraag en antwoord 79. De dwaling aangewezen, de dwaling weerlegd en de waarheid beleden. Wordt dan, zo begint vraag 78... wordt dan uit brood en wijn het wezenlijk lichaam en bloed van Christus? Bedoeld is dus, hoe zit dat eigenlijk? Ik heb het wel eens gehoord, bij wijze van spreken, dat wanneer het brood en de wijn in de bediening van het avondmaal gewijd worden, zoals dat gebruikelijk is in de liturgie van de Eucharistie in de Romeinse kerk, is het dan werkelijk waar dat dit het reële, het werkelijke lichaam en het bloed van Christus worden? Gemeente, hiermee wordt rechtstreeks gewezen op de leer van Rome. Hoe luidt die leer? Wel, het is de leer van de transsubstantiatie. Ik noem dat woord maar. Als u en jij je catechisatielessen herinnert, dan komt het wellicht boven. De leer van de transsubstantiatie. Wat betekent dat? Het is afkomstig uit een Latijnse term. We kunnen dat woord in tweeën splitsen. Trans. Trans wijst op, en u vindt dat ook bijvoorbeeld in het woord transport. Trans wijst op iets wat overgebracht wordt. Wat overgedragen wordt. En substantie, nou dat woord kennen we wel. Dat betekent stof. Transsubstantiatie is dus wanneer de ene stof in de andere wordt overgedragen. Dat is de leer van Rome. Namelijk dat de ene stof, brood en wijn, overgaat, wezenlijk, werkelijk overgaat in een andere stof. Namelijk lichaam van Christus. En bloed, evenzeer van Christus. Vandaar deze vraag. Wordt dan uit brood en wijn, wordt dan daaruit het wezenlijk, het echte, het reële lichaam en het bloed van Christus? Toen de Heer Jezus na de viering van het Pascha het heilige avondmaal heeft ingesteld, toen heeft hij woorden gebruikt die op het eerste gehoor aanleiding zouden kunnen geven tot deze gedachte. De Heer Jezus heeft toen immers gezegd: dit is mijn lichaam. En u zegt Rome? Toen de Heer Jezus dat gezegd heeft, toen is het voor het eerst gebeurd dat, toen hij het brood gaf aan de discipelen en daarbij de woorden sprak: dit is mijn lichaam, dat toen ook heel daadwerkelijk dat brood het lichaam van de Heer Jezus werd. En toen de Heer Jezus daarna de drinkbeker nam en woorden van gelijke strekking sprak, dat de wijn in die drinkbeker ook daadwerkelijk zijn bloed werd. En, zo luidt de leer van Rome, dat was niet alleen toen, maar dat geldt nog zo. De transsubstantiatie. Vlees en bloed verandert vanuit brood en wijn. Ja, maar, zegt iemand die zich niet zomaar gewonnen geeft, ja, maar er is toch helemaal niets van te zien? Het blijft toch uiterlijk brood en wijn? Jawel, zegt Rome, maar innerlijk, wezenlijk, wordt het vlees en bloed. Want, en dan wordt er ook gewezen naar het woord dat we als onze tekst gelezen hebben, de Heer Jezus heeft immers gezegd: wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, die heeft het eeuwige leven. Dat klinkt vrij aannemelijk vanuit de woorden die de Heere Jezus gesproken heeft. Het is een gedachte die niet zomaar op één dag ontstaan is, maar die in de loop van de eeuwen zich gevormd heeft. In de tweede eeuw van het bestaan van de christelijke kerkgemeente is het begonnen. U staat het mij wel toe om vanmiddag nu zo nadrukkelijk onze catechismus de leer aangaande dit aspect van het avondmaal aan de orde te stellen, dat ik dat ook gehoorzaam aan ons leerboek u probeer uit te leggen. En het was onder invloed van heidense godsdiensten dat de idee van een offer meer en meer intree deed in de gedachten in de christelijke kerk, zo in de tweede, de derde eeuw. De heidenen hadden hun offers en de heidenen hadden hun priesters. Wel nu, wij hebben ook ons offer. Wij hebben het heilige avondmaal. En heel langzaam is de gedachte van een offer ingeslopen. In eerste instantie zag men het als een dankoffer. Of met Psalm 116, ik zal de beker der dankzeggingen opnemen. Een dankoffer. Maar toen kwamen er, ook weer onder invloed van allerlei de kerk binnenstromende heidense gedachten, toen kwamen er allerlei magische en mysterieuze gedachten bij. En van dankoffer is dat langzaamaan, nou dan moeten we denken in een aantal eeuwen, is het karakter meer geworden het zoenoffer, het verzoeningsoffer, het offer dat verzoenende kracht heeft. En onder invloed daarvan is de gedachte ontstaan dat dan dat brood en die wijn, dat dat dan geen brood en wijn meer zijn, maar dat het daadwerkelijk vlees en bloed van de Heer Jezus is. En zo zijn de predikers in de Rooms-Katholieke Kerk ook na verloop van tijd priesters genoemd. Priesters, de presbyter. En dat, gemeente, dat is inmiddels een goddeloze en een gruwelijke gedachte geworden. Want daarmee wordt het geheel unieke, het enige offer van de Heere Jezus ontkracht. Kennelijk is dat niet voldoende geweest. In het jaar 1215 was er een concilie, het zogenaamd Lateraans concilie, waar de Roomse Kerk officieel de transsubstantiatieleer als officieel dogma van de kerk aanvaard heeft. En ten tijde van de reformatie, ook in reactie op Luther met name, is in het concilie van Trente in de jaren 40 van de 16e eeuw dat nog een keer aangescherpt en is het zogenaamde anathema uitgesproken, het vervloekt. Vervloekt zij ieder die deze leer niet van harte onderschrijft. Maar inmiddels in die 16e eeuw, en gemeente, verwonder u met mij. Inmiddels heeft het de Heere behaagd om de ogen van een aantal mensen, die vanuit zichzelf ook dwaas en verblind waren, Luther en Calvijn en John Knox en Zwingli en Boetser en anderen. Maar de Heere heeft door zijn genadige ontferming in die machtige eeuw, in de eerste helft van de 16e eeuw, ogen van mensen geopend. En hij heeft zijn woord geopend voor deze mensen. En hij heeft ze doen zien dat een dergelijke gedachte een verloochening van het offer van Christus is. En van de geheel enige offerande van Christus Jezus. En daarom een vervloekte afgoderij. Overigens, om het nog even compleet te maken, Maarten Luther is eigenlijk halverwege blijven steken. Luther heeft het namelijk heel moeilijk gehad met het verstaan van de woorden: dit is mijn lichaam. Aan de ene kant werkelijk verwierp hij radicaal de gedachte dat het brood en de wijn tot vlees en bloed van Christus werden. Daar heeft hij heel afwijzend over geschreven en gesproken. Maar het stond er toch maar: dit is mijn lichaam. En Luther, die zeer hechtte aan de letterlijke betekenis van deze woorden, vanuit zijn eigen belijdenis: het woord zult u laten staan, niemand die eraan mocht komen, en terecht. En Luther heeft de wacht betrokken bij deze woorden. En hij kwam tot de gedachte dat Christus toch eigenlijk wel lichamelijk aanwezig was bij de bediening van het heilig avondmaal. Nee, niet dat die substantie, dat brood en wijn veranderden, maar toch, de Heer Jezus was wel lijfelijk aanwezig. En Luther gebruikte daar de leer aangaande de hemelvaart voor. De gedachte van Luther was dat de Heer Jezus wel lichamelijk was opgevaren, maar dat hij sindsdien toch nog lichamelijk op deze aarde aanwezig was. En met name wanneer het heilige avondmaal bediend werd, dan was de Heer Jezus daar lichamelijk. En zo heeft de leer van Luther post gevat. Niet de transsubstantiatie, maar de consubstantiatie. Luther zegt: zoals er water is in een spons, en zoals er vuur is in ijzer dat verhit is, zo is de Heere Jezus in en met de tekenen lichamelijk aanwezig. En Luther heeft deze leer te vuur en te zwaard verdedigd, zelfs zodanig dat hij andere reformatoren van zich vervreemd heeft. Toen hij in 1529 een godsdienstgesprek had met Zwingli, ook een godvrezende reformator, en ze op dit punt niet bij elkaar kwamen, toen heeft Luther zo vast meen. De waarheid waren, toen heeft hij hem de deur gewezen, heeft gezegd: gij zijt een ambt van een andere geest. En ze hebben elkaar nooit meer gevonden. Tragische ontwikkeling in de kerk en de reformatie van die eeuw. Luther. En nu gaan we, gemeente, naar het antwoord dat gegeven is als de dwaling weerlegd wordt. En dan is het met name de Roomse leer die hier tegengesproken wordt. Wat is het antwoord op vraag 78? Nee. Nee, maar gelijk het water in de doop ook niet in het bloed van Christus verandert, en ook niet de afwassing van de zonde zelf is, alzo wordt ook het brood in het avondmaal niet het lichaam van Christus zelf, hoewel het naar de aard en de eigenschap van de sacramenten in het lichaam van Christus Jezus genoemd wordt. Ursinus, de opsteller van de catechismus, trekt dus een vergelijking tussen avondmaal en doop. Hij zegt dus eigenlijk, en dat is zijn redenering en u begrijpt het wel, het brood en de wijn in het avondmaal veranderen niet. Want, zegt hij, dat is toch in de doop evenmin. Dan wordt het water toch ook niet het bloed. En dat heeft toch ook geen reinigmakende kracht. Wel nu, het zijn allebei sacramenten. Dus bij het een niet, dan bij het ander ook niet. Nou, dat is een heldere redenering. En toch denk ik, gemeente, bij alle respect die we voor Ursinus mogen hebben, dat het toch wel een beetje een smalle, een magere weerlegging is. Er zou nog wel meer te zeggen zijn. Ik zeg het maar heel kort. Bijvoorbeeld dit. Als het nu werkelijk waar is dat het brood en de wijn ten tijde van die eerste bediening van door de Heere Jezus in lichaam en bloed veranderd zouden zijn, dan zou de Heere Jezus daar tweemaal aanwezig geweest zijn. Hij was er zelf lichamelijk. En daarnaast zou hij dan in de tekenen aanwezig zijn. Nou, daar lezen we in heel de Bijbel niets van. En dan ook dit nog. We lezen in de Bijbel wel meer. Dat water bijvoorbeeld in bloed veranderd wordt. Bijvoorbeeld het water van de Nijl bij de plagen van Egypte. Of dat water in wijn verandert. De bruiloft te Kana. Maar bij al deze voorbeelden verandert ook de uiterlijke gestalte. In Egypte werd dat water ook werkelijk bloed. En in Kana werd dat water ook daadwerkelijk wijn. Maar hier niet. Hier niet. Opnieuw een bewijs dat het slechts een verzinsel is. En tenslotte die gedachte dat de Heere Jezus bij de hemelvaart op aarde gebleven is, ook lichamelijk. We vinden het ook in heel de schrift niet. O, het is tot troost van Gods kinderen dat de Heere Jezus naar zijn geest en naar zijn genade en naar zijn majesteit op aarde is. Maar lichamelijk niet. En daarom mogen we achten dat deze leer van Rome en trouwens ook de leer van Luther op dit punt weerlegd is. Waarom, vraagt vraag en antwoord 79, waarom noemt Christus dan het brood zijn lichaam en de drinkbeker zijn bloed, of het Nieuwe Testament in zijn bloed, en spreekt Paulus over de gemeenschap van het lichaam en bloed van Christus? Waarom eigenlijk? Toen de Heer Jezus aan het avondmaal uitsprak, gemeente, dit is mijn lichaam, toen had hij werkelijk dat brood in handen. En toen reikte hij het uit. En toen gaf hij het aan zijn discipelen. En aller ogen waren op dat brood gericht. En zo zei de Heer Jezus het: dit is mijn lichaam. We kennen die manier van spreken wel. Wij hanteren dat ook in ons gewone dagelijkse spraakgebruik. Als we naar een portret wijzen, dan zeggen we ook: dat is hij of zij. Maar hij of zij is het niet. Het is slechts een afbeelding. Het is meer dan een afbeelding. Het is een heenwijzing. Het is een middel om hem of haar in herinnering te roepen. Om de gedachte aan hem of haar levend te maken en levend te houden. Wel nu, op deze wijze heeft de Heere Jezus het bedoeld. Ik kan u nog een voorbeeld aanhalen. Als de apostel Paulus in zijn brief aan de gemeente van de Korintiërs wijst daarop dat het hele volk van Israël in de woestijn geweest is en uit de rots gedronken heeft, dan zegt de apostel: en de rotssteen was Christus. Wel, dat was niet de lichamelijke Heere Jezus die daar in de woestijn aanwezig was, maar die rotssteen waaruit het volk drinken mocht. Het was als het ware een afschaduwing. Het was een heenwijzing. Het was een belofte naar Christus. En zo wordt het in de schrift bedoeld. De rotssteen is Christus. Wijst naar Christus. En als van het sacrament van de besnijdenis gezegd wordt tot Abraham in Genesis 17: dit is mijn verbond. Dan is die besnijdenis, dat loutere teken, niet het verbond. Maar dan wijst het naar het verbond. Dan is het een betekening en een verzegeling van Gods verbond. Wel nu, dit is het zogenaamde sacramentele spreken. Dit is mijn lichaam. Dit wil uw geloof opwekken. Om te zien wie ik ben en wat ik daarin zeg en wat ik aan uw hart wil leggen. Zo bedoelt de Heere Jezus het. De drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Het teken en het zegel van het verbond van God. En zo zien we de dwaasheid van de mensgemeente. Die de schrift naar zijn eigen hand zet. En zelfs met de meest diepe dingen afgoderij kan gaan plegen. Wat is het een zaak, en dat geldt ook voor ons, om eerbiedig en afhankelijk van de leiding van Gods geest te luisteren naar de schrift, opdat de Heere ons de betekenis van zijn woorden aan ons hart verklaart. En het mag ons gebed wel zijn, laat dat een toepassing zijn uit de weerlegging van deze dwaling. Gemeente, het mag ons gebed wel zijn: merk op, mijn ziel, wat antwoord God u geeft. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. De Heere wil daar zijn woord voor gebruiken om zijn volk te onderwijzen. Maar het is de Heilige Geest die het verklaart en de ware betekenis ons voor ogen stelt. En zo, gemeente, heeft onze catechismus in de vragen en antwoorden 78 en 80 de dwaalleer aangewezen, tegelijkertijd ook de dwaalleer weerlegd. Maar ze blijven er niet bij. Er wordt ook uitleg gegeven van wat de waarheid is. De waarheid beleden. Dit is mijn lichaam. Dit is het Nieuwe Testament, mijn bloed. Dat zijn de woorden van de Heere Jezus. En dan zegt onze catechismus in antwoord 79. Christus spreekt alzo niet zonder grote oorzaak. Daar is reden toe. Dat de Heere Jezus het zo zegt. En wanneer we gemeente antwoord 79, althans het overgrote deel daarvan, bezien, dan komen we daar twee dingen in tegen. Ik ga het met u nog even na. Antwoord 79. Christus spreekt alzo niet zonder grote oorzaak. Namelijk, niet alleen, en dat wijst erop dat er straks nog wat komt, niet alleen om ons daarmee te leren, dat is het eerste. En als u nu een regel of 8 naar beneden gaat, dan ziet u, maar veel meer om ons door deze zichtbare tekenen en panden te verzekeren. En hier komen we weer die tweedeling tegen die we wel meer gezien hebben. Toen het ging over de sacramenten in het algemeen. Toen we geluisterd hebben naar de betekenis van de heilige doop. En nu ook weer ten aanzien van het heilige avondmaal. Ik zeg het nog een keer. Niet alleen om ons daarmee te leren. Maar veel meer om ons door deze zichtbare tekenen en panden te verzekeren. Wat zijn sacramenten ook alweer, jongens en meisjes? Ze zijn een teken en een zegel. Ze willen aan de ene zijde iets leren, kom er zo op terug, en ze willen daarboven of eigenlijk daaronder als grondslag, willen ze ook verzekeren, een garantie geven, een goddelijke betuiging schenken. Dus allereerst om te leren dat we het zouden weten. Met je hoofd, maar ook met je hart. Want ook dat eerste heeft betrekking op je hart. Dat is het eerste. Om te leren, zodat je het weet. Maar vervolgens om te verzekeren. Om te garanderen. Hier klinkt gemeente iets als een eed. Om het op het hart van Gods kerk te binden. Opdat ze met een waarachtig vertrouwen. Niet alleen horend de woorden van de schrift en van de prediking. Maar ook ziende de tekenen die de Heer aan zijn kerk gegeven heeft. Het zeker, het vast, het overtuigenderwijs te weten en te zien. Wat dan? Wel, dat zullen we zo horen. Dit is de geestelijke zin van het sacrament. Brood en wijn blijven geen brood en wijn. Maar ze zijn een teken en een zegel. Opdat ze... Ja, gemeente, en voordat ik verder ga, zeg ik dit eerst maar. Opdat ze in het geloof zouden worden gekend. Van al datgene wat ik vanaf dit ogenblik zeggen zal. Gemeente, het is alleen te kennen in het geloof. En daar zie je ook het grote onderscheid met die dwaalleer van Rome. Rome vergt niet dat we het geloven. Rome vergt alleen maar dat we het aannemen op grond daarvan dat de kerk het zegt. Maar de Heer heeft zijn sacramenten gegeven. Het teken en het zegel. Opdat we het zouden geloven. Opdat ik in de dwaasheid en in de erkenning van mijn eigen dwaasheid het Heere zou erkennen, Heere. Ik ben verblind en ik versta de dingen van uw koninkrijk niet. Maar wat een wonder. Dat u nou niet alleen de prediking, de hoorbare prediking geeft. Maar dat u uw kinderen ook wilt onderwijzen. Als u ze bij u aan tafel roept. En als u, zoals de Heere Jezus, ontroerende geschiedenis. Zoals de Heere Jezus het gedaan heeft met de Emmausgangers. Toen hij ze eerst heeft onderwezen. Ook in de bestraffing en de vermaning. O ongelovig geslacht. Om niet te geloven al de woorden die in de schrift staan. Wanneer hij hun hart brandende gemaakt heeft op de weg. Wanneer hij ze aangeraakt heeft en ze verlangend gemaakt heeft om toch de inhoud van de woorden die hij spreekt ook daadwerkelijk met hun hart te kennen. En wanneer ze dan aan tafel zitten en hij ten diepste als de gastheer het brood gaat breken en hun ogen gaat openen en hij in hun hart het geloof schenkt. Zo geliefde zo. Zo wil de Heere brandende harten maken door de prediking van het evangelie. En zo wil hij zijn kerk leren en zo wil hij ze betuigen. In het teken en in het zegel dat hij een waarachtig en dat hij een genadig en dat hij een ontfermend God is om Christus wil. En zo wil hij zichzelf geven in de gemeenschap waarin hij zich schenkt aan zondaren. We hebben gemeente, we hebben het gelezen in Johannes 6. Wanneer de Heere Jezus onderwijs geeft aangaande zichzelf. Wanneer hij zichzelf noemt het brood des levens. En we hebben het woord gelezen in vers 54. Die mijn vlees eet en mijn bloed drinkt. Die heeft het eeuwige leven. En ik zal hem opwekken ten uiterste dagen. Want mijn vlees is waarlijk spijs en mijn bloed is waarlijk drank. Die mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, die blijft in mij en ik in hem. Gelijkerwijs de levende Vader mij gezonden heeft, en ik leef door de Vader. Alzo die mij eet, dezelfde zal leven door hem. De Heer Jezus heeft het gezegd. Mijn Vader geeft u dat ware brood. Maar geliefden, het wordt alleen maar inhoudelijk gekend. Wanneer ik het met het oog van het geloof zie. En wanneer ik het met de hand van het geloof zie als een onwaardige. Als een die het niet verdient. Dat hij Christus kennen zal tot zaligheid. Maar deze Heere Jezus. Hij maakt enerzijds hongerig en dorstend naar hem. En hij spreekt ze zalig. Als hij zichzelf schenken gaat. Als hij het zegt.
Zalig zijn de armen van geest, want hunner is het koninkrijk der hemelen. Zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. En dan wijst Christus op zichzelf, want zij zullen verzadigd worden. Mag ik u in dit verband nog wijzen op die diepe, misschien wel de meest diepe woorden uit ons avondmaalsformulier. Waar het ons gezegd wordt dat we het slecht zullen kennen wanneer we onze harten opwaarts zullen verheffen. En dan worden de avondmaalgangers vermaand, opdat we dan met het waarachtige hemelse brood Christus gespijzigd worden. Zo laat ons met onze harten niet aan het uiterlijke brood en niet aan de uiterlijke wijn blijven hangen, maar laat ons onze harten opwaarts verheffen tot in de hemel waar Jezus Christus is. De voorspraak aan de rechterhand van de goddelijke Vader. Niet twijfelen, daar heb je het. Hier negatief gezegd, maar positief gezegd. Hem gelovend, hem betrouwend, niet twijfelende. Of we zullen zo waarachtig, door de werking van de Heilige Geest, met zijn lichaam en bloed, aan onze zielen gespijzigd en gelaafd worden, als we het heilige brood en de heilige drank tot zijn gedachtenis ontvangen. Daartoe roept Christus de zijnen op, de harten omhoog. Geliefde, dat is een diepe oefening. De Heere mag dat van zijn volk en kinderen verwachten. Dat ze niet aan de uiterlijkheid blijven hangen. Ook niet aan de uiterlijkheid van hun eigen gestalte. En daarin opgaan en daarin ondergaan. Maar dat ze in de oefening van het gedenken van hem, met hun gedachten, met hun bezig zijn, met hun harten, zich zouden verheffen tot hem. Opdat ze daartoe aangewezen door de heilige tekenen zich op hem zouden richten. En dan is de boodschap: zie dan niet op uzelf. Zie dan ook niet op uw eigen ongeschiktheid. Want u die hongert en dorst naar hem, bij u is toch geen geschiktheid. Want u zult tot in eeuwigheid niet geschikt bevonden zullen worden om gemeenschap met hem te oefenen. God de Vader, hij heeft slechts een welbehagen in het Lam. Dat is de betekenis van het heilig sacrament. Hij heeft slechts een welbehagen in zijn eigen Zoon, die hij heeft aangewezen als degene die de weg zou gaan tot zaligheid van zondaren. God de Vader heeft slechts welbehagen in zijn eigen geliefde Zoon. En hij heeft het gezegd, hoort hem. En hij heeft het gezegd, zie dan op hem. Opdat nou alle ellendigen en noodruftigen tot hem de toevlucht zouden nemen. De Heere die het gezegd heeft, dat hij het gekrookte riet niet zal verbreken. En dat hij de rokende vlaswiek niet zal uitdoven. Maar dat hij zich juist ontfermt over het geringe. Ik hoef er niets voor te zijn. Geliefde gemeente, ik hoef er slechts zondaar voor te zijn. Dan ben ik een geschikt voorwerp om genade te ontvangen. En zo wil de Heere schenken wat mij ontbreekt. Wat geen oog heeft gezien. Wat in het hart van een mens niet is opgeklommen. Namelijk wat God bereid heeft voor degenen die hem in onverderfelijkheid hebben liefgekregen. En wie de Heere dan verwacht aan zijn tafel? Geen anderen dan een arm en een ellendig volk. Dat niets in zichzelf vindt dat waardigheid heeft, maar dat juist daarom, o wat een wonder, niets anders meer kan dan in hem te betrouwen. Hen en diegenen wil hij zichzelf wegschenken tot zaligheid hunner zielen. En dan kom ik bij die twee punten. Want dan zegt de catechismus, om ons daarmee te leren dat, gelijk brood en wijn, dit tijdelijke leven onderhouden, alzo Ook zijn gekruisigd lichaam en zijn vergoten bloed de waarachtige spijze en drank zijn, waardoor onze zielen ten eeuwige leven gevoed worden. Waar wijst de catechismus hierop? Wat wil het sacrament leren? Daar zou best nog meer over te zeggen zijn dan ons leerboek hier zegt, maar het is wel heel terecht dat ze het zo zeggen. Wat wil de catechismus nou leren? Gemeente, dat ik, om een godvruchtig avondmaalganger te zijn, ten diepste alleen een behoeftig en een nooddruftig mens hoef te zijn. Zoals brood en wijn dienen om mijn leven, mijn tijdelijk leven te onderhouden, zo wil Christus met zijn gekruisigd lichaam en zijn vergoten bloed de waarachtige spijs en drank zijn, waardoor onze zielen het leven ontvangen, dat voeg ik er maar aan toe, ontvangen, maar ook in het sacrament het eeuwige leven en ten eeuwige leven gevoed worden. De veronderstelling is alleen maar dat ik een behoeftig zondaar ben, behoeftig volk in hun noden, in hun ellende en pijn, gans hulpeloos tot hem gevloden. Die zal hij ten redder zijn. Eten en drinken, jongens en meisjes, dat kunnen we niet missen. En zo is het. Zo zegt de Heere Jezus. En hij zegt, zie dan niet op dat uiterlijke brood en die uiterlijke wijn, maar het wijst u, o mijn lieve kinderen, het wijst u op mijn gezegend lichaam dat voor u verbroken is. En het wijst u op het vergoten bloed dat ik vergoten heb tot zaligheid van uw ziel. En hoe mag ik het dan ontvangen? In een waarachtig geloof dat het ontvangt. En zo deel ontvangt aan hemzelf. En dan is er dat tweede, veel meer nog, om ons door deze zichtbare tekenen en panden te verzekeren dat we zo waarachtig zijn ware lichaam en bloed door de werking van de Heilige Geest deelachtig worden, als we deze heilige waartekenen met de lichamelijke mond tot zijn gedachtenis ontvangen. En dat al zijn lijden en gehoorzaamheid zo zeker ons eigen is, als hadden we zelf in onze eigen persoon alles geleden en God voor onze zonden genoeg gedaan. Dat wil de Heere niet alleen leren, maar daarvan wil hij zijn volk verzekeren. Hij wil ze opwekken om nou waarachtig in hem te geloven. En hij zegt het, zie het maar. Zie het maar met je ogen. En zoals je ogen het zien, zo wil ik je ervan verzekeren dat het bloed en het lichaam van Christus Jezus u ten goede komt. En dat heel zijn lijden en sterven zo zeker het uwe is, alsof u zelf volbracht had wat Christus Jezus voor de zijnen volbracht heeft. En zo, geliefden, zo richt Christus zijn tafel aan. En zo wil hij de zijnen ervan verzekeren dat hij de hunne is. En zij de zijnen zijn. En dat hij ze hier wil voeden en sterken. Omdat de weg te zwaar zou zijn. Opdat ze achter hem zouden aangaan. Opdat ze in de gemeenschap met hem hun weg zouden vervolgen. Hier richt hij de tafel aan, o wel eens voor het aangezicht van hun tegenstanders. Tegenover mijn tegenpartijders, zegt de psalmist, maar die kunnen er niet bij. De vijand kan het me niet afnemen, want Christus Jezus zelf, hij betuigt het me. En hij staat er met zijn eigen woord garant voor. En tegelijkertijd, geliefden, ligt hier de scheiding. Het onderscheid. Want ik zei het u, het is voor behoeftigen. Het is voor nooddruftigen. Maar wie het waagt, Wie het waagt om als een verzadigde toe te treden, als een rechthebbende, als een bezittende. Wat zal die ontvangen? Onze belijdenis, onze Nederlandse geloofsbelijdenis zegt, die zal slechts een stukje brood en een slokje wijn ontvangen. Voorts, zo zegt Guido de Bre, hoewel de sacramenten, namelijk de loutere tekenen, met de betekende zaken te samengevoegd zijn, zo worden ze met deze twee zaken niet door allen ontvangen. De goddeloze ontvangt wel het sacrament, maar het is tot zijn verdoemenis. Maar hij ontvangt niet de waarheid van het sacrament, zoals Judas en zoals Simon de tovenaar, beiden wel het sacrament ontvingen, maar niet Christus, die door dat sacrament betekend wordt. Want alleen de gelovigen ontvangen het. En dat is een arm portie, gemeente, wanneer ik het slechts moet doen met een kruimel brood en een druppel wijn. We ontvangen vandaag allemaal de prediking aangaande het heilige avondmaal. En om het heilige avondmaal gaat het ten diepste niet. Het gaat om hem die het gezegd heeft. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, dat is wie door een waarachtig geloof aan mij verbonden is. En in zijn armoede en in zijn behoeftigheid buiten mij niet meer leven kan. Aan hem of haar wil ik, ja zal ik mezelf wegschenken. Zalig, zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Want zij zullen verzadigd worden, hier in beginsel en ooit volkomen. Het zachtmoedig volk zal rijk verzadigd worden, ten dis geleid. Wie God zoekt, die zal hem vinden en die zal hem prijzen tot in eeuwigheid. Aan de bruiloft van het Lam in volmaaktheid. Amen. We zingen Psalm 22, de versen 13 en 16.
Laat ons samen de Heere danken en bidden. Heere, u daalt diep neer met het onderwijs dat u geeft aan uw kerk. Het onderwijs aangaande uzelf, u drie-enige God, geopenbaard in de komst en in het werk van de Heere Jezus Christus. In die weg waarin hij zijn lichaam gaf ten offer. Zijn bloed tot reiniging. Opdat in de aanschouwing van de tekenen daar een stellige en een gewisse zekerheid zou zijn aangaande de grote zegen van uw werk die ten goede komt aan verloren zondaren, Heere. Wij bidden of u uw volk en kinderen wilt inleiden in de overdenking van deze diepe dingen. Aan het avondmaal, maar ook daarbuiten. En of u, met name door uw woord en door het werk van uw geest, die dat woord toepast in de harten, o Heere, wilt leren om het hart op u te richten. De harten omhoog. En dan geldt het opnieuw wat we een aantal weken geleden gehoord hebben, ook in dit verband. Indien ge dan met Christus zijt opgewekt. Indien ge dan uw leven verloren hebt aan hem en zijn leven ontvangen hebt. Zo zoekt niet de dingen die van beneden zijn, maar de dingen die van boven zijn waar Christus is. Want gij zijt gestorven, namelijk aan uzelf. En uw leven is met Christus verborgen in God. O Heere, wat een diepe dingen. Daar raakt de mens niet over uitgedacht, maar meer dan dat. Daar raakt hij niet over uitgewonderd. Heere, breng nog velen toe tot de kennis van deze zaken. Want buiten de Heere Jezus is geen zaligheid, Heere. In hem alleen, maar dan ook ten volle. We bidden om uw genade en uw zegen ook over de prediking van vandaag, eenmaal en andermaal. Wilt u met ons gaan als we de nieuwe week weer ingaan in de dingen die op ons wachten, voor onze jonge mensen op school en voor anderen op hun werk en voor weer anderen thuis. Heere, ieder heeft zo zijn eigen roeping. Leid ons, maar geef dat we bovenal u dienen en u nodig hebben. En niet buiten de Heere Jezus kunnen zijn, Heere, en de zaligheid die hij verworven heeft. Gedenk ons in alle dingen. Verhoor ons. Neem weg wat ook in de heilige verrichtingen van prediking en het luisteren naar de prediking zondig en onvolkomen was. Verzoen onze schuld. O Heere, gedenk ons en verhoor ons om Christus wil. Amen. Wij zingen, gemeente, tot slot het derde vers, het laatste van Psalm 23.
Thank you.
Verheft uw harten biddend tot God, ontvangt zijn zegen en gaat heen in vrede. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.